En welkom bij Wild Geraas. We hebben een nieuwe ambassadeur ontvangen uit Polen. En haar naam is Margareta... Even kijken, wat was de achternaam?
Ja, de Poolse namen zijn sowieso altijd onuitspreekbaar. Dat weet je,
inderdaad,
met C en Z.
Kasanga.
En dat Kasanga? Was
Kasangana, ja.
Kasangana.
En ze heeft een rare melanineafwijking, naar het schijnt.
Wat? Ik bedoel, in Polen. Ja. Dat is dan wel heel afwijkend, inderdaad. Ineens,
de klimaatverandering, hè? Ze zijn opeens een stuk donkerder dan gewoonlijk, die Polen.
Dat zal het zijn. Meer ja, ze zon. Is misschien een beetje heet aangebrand of zo. Dat zou natuurlijk kunnen zijn.
Nou, dacht ik, kijk, wat doet de Poolse ambassadeur in Nederland nou hoofdzakelijk? Nou ja, die regelt natuurlijk arbeidsmigratie. Dus dan moet je wel een expert uit het gebied hebben, natuurlijk.
Ja.
Kasanangana. Dus ze komt waarschijnlijk uit Ghana, want ik bedoel, dat zit in de naam. Laten we. Ja, oké.
Okay. Dat vind ik wel heel reductionistisch.
Nou ja, maar.
Kom jij uit het hout?
Ja, Helmond het hout of zo zou kunnen, ja, inderdaad.
De wereldorde die gaat dus van bipolair naar melanopolair.
Ja, melanopolair, dat is wel een mooie term om te gebruiken voor...
Maar goed, het is wel heel opvallend dat wij dat je tegenwoordig ook eigenlijk niet meer kunt zien wie je nou welk land vertegenwoordigt. Het doet mij denken aan de Miss World-verkiezingen, natuurlijk een vreselijk
op de Olympische Spelen.
Dom onderwerp. Maar, nee, maar weet je wat nou typisch... Ja, ook dat. Maar het typische is dat dus... ik zag allemaal Miss France en Miss weet ik veel, allemaal Europese landen. En die waren dus allemaal donker. En diegene die uit Zuid-Amerika kwamen, daarvan zou je denken, die is zo blank, dat hebben ze in Noorwegen
nog
niet.
Maar
dat
is ook in India bijvoorbeeld, hè? In India winnen die Miss competities, wordt ook gewonnen door de meest licht gekleurde. En in Japan en in Korea enzovoort hetzelfde.
Ja. Maar begrijp ik het dan goed dat de nieuwe Poolse ambassadeur in Nederland, dat een negerin is?
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Dat is wel heel erg opvallend. En het is natuurlijk een mooi voorbeeld voor Oekraïne om na te volgen. Om te laten zien dat ze dus echt onderdeel zijn geworden van het Westen. Dat zij straks natuurlijk ook dat soort ambassadrices van hun land neerzetten. Trouwens, dat gebeurt ook wel. Want heel veel van die vluchtelingen die schijnen ook opvallend donker gekleurd te zijn. Veel melanine overschot te hebben. Ja, en dat zijn dan toch echte Oekraïners, heb ik maar laten vertellen. Dus,
dat zijn beroepsvluchtelingen van het ene naar het andere land.
Ja, ik bedoel, zo doen ze wat ervaring op, hè? In het ene land aanvragen, dan in het andere land aanvragen. Ik bedoel,
ik denk dat we ze goed kunnen gebruiken in de Nederlandse bureaucratie. Ze hebben al zoveel ervaring met papierwerk.
Ja.
Misschien kunnen ze bij de tekorten bij de Belastingdienst opvangen.
Ja, dat lijkt me heel goed. De Belastingdienst heeft dringend meer mensen nodig. Dat is... Wij betalen allemaal veel te weinig belasting natuurlijk. Dus het is goed dat daar aan gewerkt wordt.
Maar ja, maar al dat zwarte verdiende geld...
Zwart verdiend geld, daar zullen zij dan eigenlijk wel in deskundig in zijn.
Ja, ik denk dat de Polen heel diplomatisch kijken. Die horen natuurlijk terug dat we zo'n voorstander zijn van diversiteit. Dus die kiezen dan heel diplomatisch een diplomaat uit... die toepasselijk door Nederland zal worden gevonden.
Ja, het verbaast me eigenlijk dat nog niet de hele Nederlandse pers al aan haar deur heeft gestaan, zo van, om te laten zien hoe de nieuwe Polen eruit zien.
Ja. Hebben we ook al wel eens onderzocht hoe groot het diplomatisch korps van Polen is? Want is het misschien niet gewoon dat wanneer er een migrant in Polen binnenkomt, dan noemen ze het aan diplomaat of ambassadeur en dan sturen ze hem naar het buitenland.
Met jou, jij wordt ambassadeur. Dat is een soort,
als er straks een heel erg grote opvallende hoeveelheid LGBT-ambassadeurs en diplomatisch personeel zijn, dan is het dat wel die homovrije zone in Polen opeens heel groot geworden.
Dat noemen ze nou wegpromoveren met de nadruk op weg.
Ja, inderdaad.
Nou, ik hoor wel veel, ik ken niet de exacte cijfers, maar ik hoor van kennissen en die af en toe eens in Polen komen, dat daar ook wel het nodige demografisch aan het veranderen is.
Ja,
en dat daar vooral Afrikanen in de grote steden zitten.
Okay.
Nog niet in de aantallen zoals we hier zien.
Mm-hmm. Maar waar komen die dan vandaan?
Afrika,
toch niet?
Goeie vraag.
Ja, dat is, klinkt logisch.
Of Oekraïne.
Of Oekraïne. Ja. Nou, daar zou je nog wel eens echt gelijk in kunnen hebben ook, hè?
Zou zomaar eens kunnen.
Want er zijn er heel veel die goed genomen hebben.
Dat is, er wonen iets van 8 miljoen jonge Polen van een bevolking van 40 miljoen buiten Polen zelf. Dus dat is natuurlijk wel veel ruimte voor demografische verschuivingen. of dat nou door migratie komt of niet. Er is überhaupt gewoon een demografisch probleem wel in Polen. Door dat klopt, gewoon het verdwijnen van de jeugd.
Nou, dat is fijn dat zeg maar, dan al die mensen binnenkomen, zodat zij het werk gaan doen wat de Polen niet willen doen, toch?
Maar ik moet je eerlijk zeggen, die Polen doen alles. Dus wat voor werk blijven we dan nog over?
Nou, volgens mij was
zij een Pool vraagt, kun je stukken? Ja. Kun je timmeren? Ja. Kun je elektrawerk? Ja.
Nou, ik weet wel. Ja. Ik weet dat wel, want ik denk dat die Polen niet zo goed zijn in diplomatie. Dus dan kun je... Nou ja, dat zijn toch een
dat
paar
dat blijkt
keer,
maar uit de selectie van diplomatische
paar keer de, nou ja, een paar keer een wereldoorlog aanleiding toegegeven. Dus ja. Nou ja, dan
een
is het
een paar keer notabene.
Dus dan zet
ik wil best een hoop accepteren. Maar hoe ga je de Eerste Wereldoorlog in de schoenen van de Polen schuiven?
Oh, dat is een wel langer verhaal. Hoor. Dat, maar dat,
De ambassadeur van Oostenrijk-Hongarije in Servië, dat bleek een Pool te zijn achteraf.
Ja, zie je wel. Overal die Polen in het diplomatisch korps.
Altijd weer die Polen. Stomme Polen.
Dan hebben we nog wat verhaal over dietaire restricties. De EU heeft een nieuwe wet aangenomen die insecten als voedsel kenmerkt. Oh. Die het nu ook gaat toestaan om dat dus te gebruiken in producten, te verwerken in producten. Wel natuurlijk onder de vernoeming van welke ingrediënten op de achterkant staan. Maar wie leest ooit de ingrediëntenlijst? Hè? Gemiddeld van de doorsnee van de bevolking genomen, zullen dat er niet veel zijn. Dus behalve als het een specialiteitenproduct is waarin het duidelijk wordt aangegeven. Ja, maar zou het zomaar is. Want men had het ook over, geloof ik, dat men insecten in brood bijvoorbeeld zou willen
en ik heb nog mooier gezien. Ik heb lollies gezien. Daar is dan een meelworm in verwerkt en zo. Ja. Of een sprinkhaan. Dat wordt echt verkocht als zodanig. Je kunt ze gewoon zien zitten alsof het in barnsteen zit.
Ja, maar kijk, dan is het tenminste duidelijk.
Oké. Okay. Nou, maar ja, maar
is, nou
dat is eerlijk, dat is eerlijke producten. Okay.
Waarom is er nou zo tegen? Goed, er zit dan chitine in.
Nou, wat zit erin?
Chitine,
dat is het exoskelet van insecten.
Ja, daarvan gewoon maken. Nou, dat levert wel niet veel voedingswaarde op. Maar je scheidt het ook gewoon uit, want mensen kunnen dat niet verteren. Ja.
Het is goed om af te vallen,
nou,
zeg maar.
Het is zo dat is natuurlijk een heleboel volken altijd insecten hebben gegeten. Misschien minder in het noorden. Maar
Dat is in Thailand natuurlijk, waarbij ze heel veel krekels eten. Ja, het schijnt wel lekker te zijn, hoor. Het smaakt als een soort chip, zeg maar.
Ja, maar
minder vullend.
Ja, maar het probleem is niet zozeer die insecten. Wel, als je ze zou vangen in het weiland. Maar ze worden natuurlijk gekweekt. En dan hebben ze heel veel parasieten. En dan moet je bestrijden met dioxine en zo. En hoeveel dioxine...
Ja, daar heb ik nog niet aan.
Het blijft gewoon alle problemen van factory farming.
Nou ja, precies. En
ja, maar hoeveel dioxine kun je helemaal niet kweken. Ik bedoel,
ja, dat kun je wel kweken.
Je kunt toch niet net als een koe zo ergens in een stal neerzetten?
Nee, wel. In grote bakken. En dan moet je voedsel bij doen. Maar ook natuurlijk allemaal anti-ziekte dingen, dioxine. Maar dat weten we niet, hoeveel dioxine we kunnen verdragen.
Wat ben jij onaardig tegen die insecten? Wil je niet dat die insecten gezond blijven dan?
Nee, ja, maar het ging ter vervanging van zielige
een hele nieuwe carrière optie, dat je met een netje door de velden gaat rennen om free range insecten te oogsten.
Nou, in Thailand doen ze dat heel goed. Dan hebben ze s'nachts hangen ze een wit laken op met felle lichten erop. Al die insecten vliegen er tegenaan en die vallen dan in een bak met water en ze kunnen niet zwemmen. Dus dat is echt heel efficiënt natuurlijk.
Maar
laten we wel wezen, kijk, het is dat het ons zo opgedrongen wordt, maar op zich, waarom zou je geen insecten eten?
Nou, dat leg ik dus uit, dat je dus in die kweekbakken die parasieten moet bestrijden met bijvoorbeeld dioxine. En hoeveel kunnen we daaraan? Dat weten we ongeveer. Uit Vietnam weten we wel hoeveel dioxine de mens aan kan. Nou ja, dan weet je ongeveer hoeveel er niet van genezen.
Het is hetzelfde probleem dat met te veel antibiotica in de veestapel.
Ja, maar ik zie dus niet het verschil. Als je kijkt, er was een boekje op een gegeven moment en dat een klein boekje. Varken 88 of zo, weet ik veel. 1488.
Ja, maar als jij het verschil...
Maar die
is dit etnonationalistisch... dat is een ontsnapt vark uit de bio-industrie. Die heeft een manifest geschreven over de etnische vervanging van de varkens door de insecten in de productie.
En heeft laatst ook zijn slogan op de Erasmusbrug geprojecteerd. Ja. Nee, maar daar hebben ze dus uitgebreid bekeken hoe een vark eigenlijk verwerkt wordt. En alles van een vark wordt gebruikt.
Ja, gelukkig maar. Dat is nou juist de pest.
Als ik bedenk... Je eet misschien ook wel de teennagels van een vark, weet jij veel?
Nee, dat niet.
Gelatine wordt dat soort dingen verwerkt.
Ja, dan gewoon lijm
lekker taartje, daar zit dan een nagel in van een vark.
Teennagels van hoefdieren noemen we hoeven.
Ik zie nog wel een mogelijk conflict. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar een tijdje terug was een groot Engels denker in de Nederlandse...
Hoe kan dat nou?
Ga ik nu... Ga
groot
ik nu
Engels denken. Groot denker.
Ja, Brit. Het was een Engelsman. Of het is een Engelsman.
Was en een hooligan bij een voetbalvereniging.
Dat is ene meneer David Icke. En die zei van...
Ja, groot denker.
De wereld wordt door reptielen geregeerd.
Ah, ja.
Maar dat zijn volgens mij ook insecten.
Wel,
nee, reptielen is toch geen insect? Nee.
Waar ben jij naar school geweest?
Wacht, wacht, het zijn insecteneters. Dus misschien verklaart dat dan wel de agenda. Chameleons en zo, die eten allemaal vliegen.
Dan hoeft Biden niet meer alleen te eten. Dan kan hij gewoon gelijk zijn insecten naar binnen werken. Net als iedereen, zeg maar.
Dus,
ja. Dan hoeven ze zich minder te verstoppen. Hoeven ze niet meer te doen alsof het al dat smerige mensen eten zo lekker is.
Ik heb ooit inderdaad een science fiction serie gezien die heette V of iets dergelijks. En daar is dan af en toe was er dan een vrouw of zo. En de leek dan heel normaal. Dan kwam er een bromvlieg voorbij. En dan kwam er ineens een hele grote tong uit de mond. En zo naar binnen, zeg maar. Uh-huh. Was eigenlijk best wel eng.
Ik denk als wij dus overheersen door reptielen. Zou het dat soort dingen op een gegeven moment opvallen.
Het is wel iets.
misschien wel.
Het heeft wel, denk ik, aansluiting met religieuze diëten. Want een insect is eigenlijk besneden. Nou ja, ingesneden.
Insecten reproduceren in de regel door eieren te leggen. En je hebt ook nog insecten, de eusociale diersoorten, die een heel andere soort vorm van reproductie hebben, zoals bijen en mieren en dergelijke.
Dan heb je zo'n grote koningin, weet je wel. Ja. En allemaal van die mannetjes mieren die dan hun leven opofferen voor de koningin,
toch?
Nee,
dat zijn vrouwtjes. Mannetjes in eusociale diersoorten hebben de mannetjes maar een paar chromosomen. Ja. Waardoor dus de genetische verwantheid van een kolonie veel hoger is. Bij mensen is het natuurlijk 50% van beide kanten.
Okay.
Maar bij mieren en bijen is het 75% van de moederskant. Omdat die dus twee paren chromosomen heeft en de andere maar één. En wat ze doen is dus mierenkoninginnen of bijenkoninginnen, die gaan dus op pad. Die worden geïnsemineerd door mannetjes en die sterven daarna. Dus een kolonie heeft bijen of mieren heeft altijd heel weinig mannetjes.
Dus echt één grote matriarchaat. Ja. En ik hoop niet dat wij hier een matriarchaat gaan krijgen.
En deel jij dat op de verpakking? Of het een matriarchaal of patriarchaal insect is?
Nou ja, het feit is natuurlijk dat een lesbische relatie waarbij een van de partners zich laat insemineren en een kind heeft. Daar is 100% van het DNA van maar één ouder. Dus ja, dat is nog grozer.
Misschien
maar krijg je dan geen afwerking?
Misschien omdat de andere partner niet genetisch verwant is.
Oh. Ja, maar misschien komt de productdiversificatie met adopt-insecten.
En zijn het dan ook twee mannetjes-insecten die dan samen een kind mogen adopteren? Hebben ze dat er daar ook al door?
Dan hebben ze wel eindelijk een geheel paar chromosomen.
Oh ja.
Moet natuurlijk een beetje woke blijven.
Het moet dus wel woke blijven. De wokeness is ook in de dierenwereld doorgedrongen.
Nou ja, goed. Het gaat slecht met de bijen. Dus.
Ja, nou dat vind ik wel heel vervelend.
Nee, helemaal niet. Bij één staat hartstikke hoog in de peiling. Oh. Dus nee.
Maar als je het over een matriarchaat hebt.
Oh, als je het over een matriarchaat Oh jee, Sylvana zien ons als bijenkoningin. Nou, het zou wat zijn, zeg. Misschien is dat ook eigenlijk wel
ze
zo.
Ze hebben alleen nog wat gele strepen nodig.
De wesp. Opperwesp.
Ja, een wesp is inderdaad passelijker, want die zijn cannibalistisch.
Heel vervelend.
Heel agressief.
Heel agressief. Ja. We kunnen heel veel keren steken, ja.
We hebben nog wat nieuws over Zelensky. Van Zero Hedge, dat in de Verenigde Staten... Hij was op bezoek in de Verenigde Staten. Mark Rutte was ook naar de Verenigde Staten, begreep ik.
Zelensky is die bekende acteur, toch? Ja. Hij is een beetje de André van Duin.
Hij speelde in The Great Escape, geloof ik, ja.
Okay. Oh, ja. En is hij ook met het hele kabinet van Biden naar de synagoge geweest, of niet?
Dat moet je hem vragen, weet ik niet.
Maar het is een ijverig mannetje, daar is hij ook... No man is omen, ziel, zeil, dat betekent... toch overijverig. Ja, in het Engels.
Ja,
of zeil in het Frans, ja. Dat is hij natuurlijk. Hij is wel heel ijverig. En heeft hij laatst ook nog een financieel plan, had ik dat begrepen?
Hij had een aanvraag ingediend. Ja, waarin hij zei, geef en zo ons gewoon geld geven. Ja, sowieso. Hij gaat overal rond en dan zegt hij, geef AUB geld. Met een collectebus zonder komt hij zo lang.
Zonder AUB trouwens, geef geld.
Ja. Dan moet ik zeggen, 80 miljard tot nu toe is best wel een goedkope manier om Rusland kapot te maken. Maar goed. Maar hij had dus letterlijk gezegd van, ik wil wel gaan praten met Klaus Schwab en de World Economic Forum als BlackRock en dergelijke in ons investeren.
Oké, en wat moest hij dan daar gaan doen bij dat WEF?
Nou, dat is dus een hele goede vraag, maar dat specificeren die geloof ik niet.
Maar ja, BlackRock zit natuurlijk wel om investeringsmogelijkheden te springen, want
ze hebben zoveel geld.
Nee, maar die mogen bij de BRICS-landen niks meer investeren. Dus dan moet je toch ergens anders in stoppen.
Ze mogen niet meer naar China, zeg maar.
Nee, de BRICS-landen.
En wie heeft dat verboden? China of?
Ja, alle BRICS-landen. Dus die hebben, dus de BlackRock en de Vanguard en al die conglomeraten, die mogen niet meer in de BRICS-landen investeren. Ach, dan moet je ergens anders heen.
Larry Fink, maar geen Chinees meer halen.
Dat gingen ze toch al niet doen, want de ESG-scores daar zijn wel heel erg laag.
Oh ja, dat is ook zo. Oké, maar Larry Fink mag geen Chinees meer halen. Maar
ik geloof niet dat het zo ver gaat dat ze gewoon bij elke... Kijk, ik weet dat de Chinese invloed buiten China best wel overal doorkruipt. Ja. Maar ik geloof niet dat het zo ver gaat dat als je een BlackRock kaartje laat zien, dat de lokale Chinees zegt, nou meneer...
meneer, dat doen wij niet.
Nee, maar het gaat natuurlijk wel over...
Gaat u maar ergens naar de frietent.
Ja, maar kunnen wel infrastructurele projecten. Dat gaat er niet. En daar doen er heel wat mee, hè. Al Saudi-Arabië en Turkije geloof ik zo half en India al. Nou, dus,
als iemand investering kan gebruiken, is het Turkije wel. Wat is het? 60% inflatie of zo?
Hoeveel? Nou, maar ze hebben ook heel veel geïnvesteerd in al dat van Turkije tot aan Xinjiang. Ik bedoel, ze hebben die hebben de hele infrastructuur, elektriciteit.
Nee. Vierling wil natuurlijk weer de Chinezen verdedigen. En hij komt dat het Belt and Road initiatief natuurlijk een fantastisch plan was.
Maar er wordt iets
goed voor de economie van Centraal-Azië.
Ja. Ik denk dat we toch over het hoofd zien dat Zelensky, waar we over spraken, dat het toch een geweldige fundraiser is. En dat ik weet niet of wij op ZZP-basis nog iemand wat geld binnen kunnen laten halen voor onze
podcast. Als hij 80 miljard kan optrimmelen, dan zouden we hem eens bij het Rode Kruis moeten zetten. Ja,
maar weet je, 80 miljard, hè? Ik geloof dat Rusland geeft per jaar normaal gesproken 66 miljard uit aan defensie. Ja. Dus wat voor getallen hebben we het hier?
Nou ja, dat is een lening, hè? Het zijn maar leningen. Dus Oekraïne moet het natuurlijk terugbetalen. Kunnen ze
dat
niet.
Kunnen ze niet.
En dus wie gaat dat dan betalen? Daar waar Oekraïne naartoe wordt gestuurd. Ja. Wij dus.
Ja,
dat is
nou ja, waarschijnlijk gaan ze ook een heleboel concessies moeten geven op, zeg maar, buitenlandse investeringen, grondstoffen, exploratie, exploitatie van de havens. Je weet wel wat de Europese Unie gedaan heeft met Zuid-Europa.
Ja, op die manier gewoon alles opkopen.
Ja, nee, die eurocrisis was een heel mooi moment voor bepaalde segmenten van de markt. Die konden heel goedkoop, zeg maar, al die Griekse rederijen opkopen. Ja, en alle industrie in Portugal en Spanje enzovoort.
Ja, dat hebben ze toch leuk geregeld.
Ja.
Dus,
er ligt wel voor 9 biljoen aan grondstoffen in de Oekraïne. Dus kun je een robbertje over vechten.
Wat voor grondstoffen zijn dat?
Oh, dat is schrijven
alles. Tarwe.
Nee, helemaal niet.
Tarwe, dat weet ik wel.
Hele bijzondere rare metals. En
zo rare dat niemand ze kent of zo.
En brandstoffen. En zeker.
Nu begrijp ik waarom Polen zo'n nieuwe pintere ambassadeur heeft binnengehaald. Ja. Die gaat natuurlijk vanuit Nederland straks naar Oekraïne om de buit binnen te halen.
Dat zal het zijn.
Maar er zit nog een beetje pijn hoor tussen Polen en Oekraïne. Want in Oekraïne zijn er nog mensen die Bandera vereren. En dat vinden ze in Polen toch niet helemaal leuk.
Nee, wat was ook het Bandera? Wacht even. Die begon met het afslachten van Polen.
Nee, toen die man is helemaal niet begonnen met afslachten.
Toen werd hij gevangen genomen door de Duitsers. Toen hebben ze hem losgelaten met het idee van, nou, ga jij nou maar weerstand geven tegen de Russen. En toen ging hij weer Polen afslachten, toch?
Zoiets? Ja, maar wie is begonnen?
Ja, dat weet ik niet.
Ja.
Dat weet je op de Balkan nooit. Het begint...
Dat is de Balkan niet. Nee. De Polen en de Litouwen hebben
het oosten.
Polen is niet op de Balkan. Nee.
Nou ja,
maar er bestaat
wel een Balkanisering. Ja, maar ik bedoel, al die volkeren daar en zo. En het is dan niet strikt op de Balkan, maar in de geest is het Balkan.
Nou ja, Polen natuurlijk. Hè. Kijk, wat nu Wit-Rusland is, de helft daarvan was ooit Polen.
Ja, nee, het is heel anders. Ze zaten onder de heerschappij van de Litouwers. En de Litouwers die zijn nog steeds beledigend ten opzichte van de Polen, want die vinden dat maar slaven en zo. Litouwen, dat is echt het herrenrassim Osten, zeg maar. Zo zien zij zichzelf.
Maar Bandera,
alleen is maar 1 miljoen of zo dat ze hebben.
Ja, het zijn er niet zoveel. Nee.
Bandera heeft natuurlijk wel de pech dat, van het etiket dat op hem wordt geplakt. Want Bin Laden was ooit dus ook een vrijheidsstrijder. En die werd later in één keer een terrorist. Dus het is toch...
Het is een imagoprobleem is dat hij met de SS is mee gaan werken natuurlijk. Had hij dat niet gedaan, misschien dat hij dat...
Als hij gewoon alleen maar Polen had afgeslacht, dan zou niemand er nu nog een malen zeggen.
Ja, maar ik denk inderdaad, wat je eigenlijk zegt... Eigenlijk zeg jij van, trek een mooi pak aan met een Porsche... En neem een imago-man in dienst die een beetje je imago oppoetst. Mooie website.
Wordt politicus
en
dus.
Dan, en dan zullen mensen misschien wel heel anders naar je gaan kijken.
Ja, de
Amerikaanse en westerse media die klaagden natuurlijk steen en been continu over dat er allemaal neonaties in Oekraïne waren. En Azov was allemaal zo slecht. Ja. Toen begon die oorlog en toen was het opeens Azov zijn helden. En er zijn helemaal geen neonaties in Oekraïne. Nee, waar hebben jullie het over? Ja.
Ik bedoel, en als je een Joodse president hebt, dan kunnen die neonazis het nooit echt menen natuurlijk. Dat is logisch.
Ja. Wat betreft Oekraïne, de Duitse minister van Defensie is afgetreden.
Ja, weet je wat nou zo opvallend is? Al die noordelijke landen van het westen, die hebben allemaal een vrouw op Defensie zitten. Dat is toch raar?
Nee, het is de nieuwe zachtere Defensie.
Zachter? Sinds wanneer zijn vrouwen zachter? Het zijn kenaus. En
Wat is de naam van die minister? Is het niet Baerbock?
Nee,
even kijken. Defensie. Christine Lambrecht. En die is afgetreden, want die had nogal wat blunders begaan. Het schijnt het eentje ervan was... Nou, die had ze niet zelf begaan, maar dat was natuurlijk toch wel opvallend. De Duitsers hadden een mooie nieuwe tank ontwikkeld. Ik weet niet meer de naam precies. En die werden bij een oefening gebruikt en ze waren allemaal onklaar, zeg maar. Ze konden allemaal niet gebruikt worden. Dat is niet per se haar schuld. Maar...
Is dit toevallig... Komt deze defensieminister uit de DDR en heeft zij van de Russen geleerd hoe je onderhoud moet plegen aan militair materieel?
Nee, maar ze is natuurlijk in de leer geweest bij haar voorgangster, mevrouw van der Leyen. Oh, en die was ook al zo'n geschikte minister van Defensie.
Ja.
Ik weet trouwens nog steeds niet, ik dacht, wat kan een vrouw nou...
Nou
verdedigen, maar ze kan Big Pharma verdedigen.
Ja. Nee, maar het is zo grappig. De uiteindelijke aanleiding waarom ze af moest treden was een filmpje met haar nieuwjaarswensen. En daarbij had ze het over Oekraïne en dat ze het wilde steunen en dat die mensen zo leden en zo. Maar dat deed ze terwijl er op de achtergrond in Berlijn dus overal vuurwerk werd afgestoken. Dus overal knallen, maar allemaal hele leuke uiteenspattende vuurpijlen en zo. Dat vonden de mensen toch enigszins, Niet zo passend.
Hebben jullie ooit wel eens kerst gevierd in Duitsland? Ze hebben van die bizarre dingen. Op elk kanaal op televisie is er dan een sketch te zien, ergens uit de jaren 50, van een oude vrouw die als enig overgebleven is, als overlevende. Ja. En die laat dan door haar butler een tafel klaarzetten. En dat is echt zo'n fysieke comedy sketch. Dat hij op zijn bek gaat de hele tijd de dingen laat vallen. En dat hij zich steeds meer bezuipt over de loop van die sketch. En dan eindigt het soort van met de implicatie dat hij met hem naar bed gaat. En dat vinden de Duitsers hilarisch. Elk jaar op elke zender is hij te zien.
Ik moet nu mijn lachen inhouden al, dus ik begrijp dat wel.
Nee, maar die Duitse humor, daar moet je gevoel voor kweken, zullen we maar zeggen. Oh ja, en ze had ook een keertje gezegd, daar vielen de mensen dan ook enorm om, dat ze, Duitsland ging 5000 helmen leveren aan Oekraïne. En dat was heel duidelijk een signaal dat Duitsland achter Oekraïne stond.
Ik heb deze grap geloof ik al eerder gemaakt, maar die kwamen nog uit de reserve. Stonden nog een oude SS-tekentjes of zo. 14 SS, Galicië, Oekraïne, nummer 1 stond erop.
Maar er wordt wel geschaakt. Er wordt natuurlijk wel geschaakt met nu met die tanks. Van wij sturen geen Leopards als de Amerikanen niet hun Abraham-tank of een andere tank sturen.
Ja, klopt.
En dan zeggen de Polen, maar wij sturen zelf wel onze Leopard-tanks.
Leopard.
Ja, het ligt eraan welk kamp je zit, hoe je het uitspreekt. Maar
Leopard, het Duitse kamp, dus Leopard.
Leopard, maar nu heb ik toch begrepen dat ze daarbij in Davos hebben besloten nog helemaal niet van die tanks te sturen.
Ja, in Davos wordt in principe niks echt besloten, alleen het wordt klaargezet.
Klaargezet, maar niet gestuurd. Ik bedoel, er is toch een enorm twijfel wat je daar nou naar die Oekraïne moet sturen.
Ja, maar Davos was dus wel recent. Ik heb eerlijk gezegd niet zo heel erg gevolgd. Nee. Maar er was wel een clip die ik heb gezien van Tucker Carlson in de VS. Waar het een of andere moderne muziekpresentatie was. Van een vrouw die een beetje toonhoogte zong en een vent op een gitaar.
Ja. Ik zou zeggen tegen de Russen, gooi er alsjeblieft een bom op. Hè? Ik
bedoel... Op Zwitserland, dat is dan wel echt het ultieme anti-neutraliteitsstatement, zeg maar.
Ja, maar Zwitserland heeft haar neutraliteit laten varen, hè, in deze oorlog. Klopt, dus wat dat betreft zijn ze toch een legitiem doelwit, zou ik zeggen.
Dat je zegt, ik mag Rusland niet zo, dan kernraketten erop. Dat is,
het is misschien een klein beetje extremistisch, maar ja.
Ik denk dat het niet eens werkt, ze zitten daar onder al die bergen.
Dat is waar, hè? Ze hebben daar enorme atoomschuilkelders. Ja. Dat is, die Zwitsers krijg je niet klein.
Bovendien hebben die toch ook die wapens niet nodig. Je gaat blazen op zo'n waldhoorn en dan is iedereen ligt in zwijm.
Nou, die zal in ieder geval niet willen luisteren. Dat is wel heel duidelijk.
Ja, als wanneer de kernraketten beginnen te vallen, dan gaan ze de berg op en dan jodelen ze allemaal naar elkaar dat ze de kelders in moeten.
Dat zijn pas massavernietigingswapens, dat gejodel.
Even kijken. Oh ja, jij had nog een verhaal over satanisme en over vaccins.
Ja, ben ik weer degene die daarmee aankomt. Hè? Eens even kijken hoor. Oh ja, hier zo. Er is dus een in Boston is er een grote bijeenkomst van allemaal satanisten. Ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Maar dat zijn dus echt rebellen tegen het systeem en zo. En wij zijn duister, wij zijn gevaarlijk, wij zijn agressief en zo. En dat staat er wel bij, ja, iedereen die dan komt, die moet wel gevaccineerd zijn. Ja. Ik bedoel, als er iets systeemslavernij is, dan is het dat wel. En op de website staat een interessante linkje van Social Satan. Ik ben benieuwd wat daarachter zit, eerlijk gezegd. Dan kun je socialiseren.
Satanistische liefdadigheid. Ja, maar ik snap niet waarom jij daar zo over verbaasd bent. Want ik denk, ja, als er iemand een voorstander is van die vaccins, dan zijn het toch satanisten?
Waarom?
Nou ja,
dat
brengt
niet
menselijke misère en dergelijke.
Oh, ja, nee, oké. Okay, ja.
Meer mensen naar de hel.
Maar niet voor zichzelf dan. Wie prikt wie? Dat is de
vraag. Dat is de vraag.
Ja.
Maar begrijp ik dat dan goed, dat die satanistische bijeenkomst dat hetzelfde is als Davos?
Nee,
toch in Zwitserland?
Nee. Dus heel toevallig wel bij elkaar in de buurt qua datum, maar niet geografisch.
Oh, ja. en het prachtige is ook, dan zie je hier allemaal betalingsmogelijkheden staan. Dus PayPal en Mastercard. En als er iets echt helemaal in het systeem ingebed is, is het dit wel. Hier heb je ook, ze hebben zelfs scholarships. Dus Devil's Advocate scholarships kun je winnen.
Surf na deze, de link komt even, onder de podcast.
Wacht. Dat verklaart misschien wel die overdadigheid aan raar transgender gedoe in de universiteiten.
Nou,
die krijgen daar gewoon subsidies voor.
Ik denk dat de rechtenstudie is eigenlijk gewoon
advocaat van de duivel.
Advocaat van de duivel.
Maar dan als minor.
Minor. En als major doe je dan politicologie of zo, denk ik. en ze hebben ook een speciale afdeling voor invaliden. Maar goed, de rebellen, zeg maar.
Maar moet je dan denken dus een beetje aan zoals die actiegroep die af en toe in Nederland ook naar voren komt en iets met klimaat doet, de Rebellion NL?
Extinction Rebellion.
Ja. Is dat een beetje hetzelfde? Of nou ja, dat zijn natuurlijk ook rebellen.
Nou, dat zijn ook echt de systeemrebellen, inderdaad. Maar ik weet niet of jezelf vastkleven aan een Van Gogh of zo, of dat ook in het programma van de satanisten staat.
Oh, ik vind het wel satanisch om goede kunst te vernietigen.
Absoluut.
Wat doen ze nou met die invaliden? Die zijn het dan toch al?
Die worden geofferd.
Die zijn het dan toch al?
Misschien is het een programma om meer invaliden te creëren.
Ja, door middel van de prik. Ja, heel goed.
Kijk, zie je? De logica is er wel.
Oh, en ze doen ook schoolreisjes naar Salem.
Is dat een historische plek?
Ik neem niet aan dat ze er naartoe gaan om verbrand te worden.
Nee, toch niet?
Nee.
Ik dacht dat de vrede betekent.
Daarentegen echte conservatieve christenen, die gaan wel naar Salem om hen te verbranden.
Ik denk dat ze wel goed moeten plannen dat die schoolreisjes niet tegelijk daar aankomen.
Nee, ja, juist wel.
Maar dat is natuurlijk al gauw ontdekt, die christenen, die Want die gingen dan toch ook... dat was toch eigenlijk heel raar, hè? Die vroeger, toen gingen
Hoezo?
Die... Nou, dat was toch in dat Palestina... en dan waren die priesterkasten en die...
Waar heb jij het nou weer
ja,
over?
Ja, ik heb het over christenen en vuur.
In Palestina?
Christenen en vuur, dat is interessant. Ja. Want Hoezo? Die... Nou ja, kijk, het is heel lastig
Wacht,
geweest.
Ik wil kijken waar hier naartoe gaat.
Heel lastig geweest. Hè? Dus eerst was er een vervelende priesterklasse en die... Ja. Wilde van zo'n dissident af.
Ja.
En,
maar mocht over dus, welke priesters heb je?
Volgens mij bedoelt hij de fariseërs en Jezus.
2023 jaar geleden.
De hoge priesters en schriftgeleerden.
Ze hebben 2000 jaar geleden. Nou, en toen hebben ze eindelijk het Romeins gezag erkend. Maar dan wou die wilde hem niet afmaken. Die Pilatus, ze moesten nog een e-mail sturen naar Rome. Van, als je, van nou, herkennen we jullie eindelijk. En dan doet die vent niks voor ons. Nou, toen deed hij het maar wel. Maar ze zijn ondankbaar gebleven. Want 60 jaar later kwamen ze die weer in opstand.
40.
En toen zeiden ze van... gingen ze betaal doen. Nog steeds tegen de Romein. Die zo, oh, praat je zo. Ja. Nou, dan krijg je straatverbod. Waar hier straatverbod? Waar hier? Je
staat ik zou eerder zeggen een staatsverbod.
Nee, dat kwam,
toen
dat
werd
kwam
de diaspora gesticht.
Dat kwam nog. Dan wil dat ik uitleggen. Toen zeiden ze, waarom in deze? Welke straat? Ja, hier, maar daar staat onze tempel. Oh, nou, die maken we even kapot. Wegwezen. Toen, 135 weer. Hadden ze niks geleerd. Weer brutaal. En die Romein wist dat toch. Die zijn zeker weer bij die tempel, hè? Nou, die maken we dan weer kapot. Dan krijg je nu stadsverbod. En pas in 635 mochten ze Jeruzalem weer in. Ja, niet van de Romein, die was er niet meer. Maar nee. Van de moslims, daar hebben ze nog spijt van. Maar nou, waar het mij om ging... het was trouwens nog heel leuk hoe dat toen is gegaan. Want die patriarch, die had daar al een tempel. Van
wat het over satanisten.
Ja, daar kom ik nog over, want het gaat over geloof. Dus dat ging dan zo. Van, waar mogen wij onze moskee dan neerzetten? Nou, ja, daar had Sophrosinus, de patriarch, wel een leuk plekje voor bedacht. Hier, we zijn broedergeloof hiernaast. Hier daarnaast, een beetje daarnaast, naast onze kerk. Maar ja, dat had dus die Joodse tempel gestaan, hè? Dan kun je lekker sanistische, kun je nog een paar eeuwen over knokken. Nee, maar ik heb het eigenlijk over christenen en vuur, hè? Want ik ben een beetje afgeleid, hè? Maar kijk, die christenen, die gingen dan later onder de leiding van Paulus, gingen ze naar Rome. Ze gingen naar Rome, maar die hadden allemaal al leuke goden. Dus die dachten, wat moeten we nou met zo'n vervelende... die zagen er niks in. Alleen Nero zag er wel wat in de christenen. Want die
hier... straks in de fik.
Want... Nou, ja, precies. Want die zag, die hebben heilig vuur. Dus als je ze op een brandstapel zet, kwam die achter. Die fikken veel langer dan een ander.
Even de stap van... De christenen, die deden niet meer aan offers, hè? Dat is een van de dingen in het nieuwe covenant.
Nee, maar het was wel geschikt.
De joden, die deden wel vuuroffers.
Maar het ging een beetje... Ze hadden van elkaar geleerd. Dus Nero, die zag, is fikken langer, dus een soort paarlamp. Maar later...
Het was een poging tot straatverlichting.
Ik geef wel toe, later die heidense keizers, die christenen ook op die manier, hadden natuurlijk... Want dat hadden de christenen namelijk verteld van tevoren. Van wie het zwaard oppakt, zal door het zwaard vergaan. Dus zo is het ook gegaan.
Maar
laat ik zeggen, die godsdienst en vuur hebben veel met elkaar te maken. Hoor.
Op wat voor manier dan ook.
En ergens zat satanisme hierin, want waarschijnlijk omdat in Rome staat het Vaticaan en het symbool van het Vaticaan is het omgekeerde kruis en dat gebruiken de satanisten
ook. Wat is dat nou weer voor een onzin?
Ja, de reden dat het Vaticaan het omgekeerde kruis gebruikt is omdat
Petrus... Ze geen omgekeerd kruis,
jawel,
hoe kom je daar nou bij?
Jawel.
Waar dan?
In het Vaticaan.
Oh ja.
Petrus werd ondersteboven gekruisigd.
Ja, ja.
Omdat hij niet zoals Jezus wou.
Ja, dat vond hij te veel eer om op dezelfde manier gekruisigd te worden.
Juist.
Inderdaad. Maar dat betekent nog niet dat ze dit echt als symbool gebruiken, hoor. Echt niet.
Ik heb gelezen in dat ene boek over de Da Vinci Code.
Oh ja, ja.
Gaat ze dat zeker doen?
Heel betrouwbaar wetenschappelijk.
Dat was een documentaire, toch?
Dan is het zo.
Maar het is ook veel humaner om iemand ondersteboven te kruisigen. ziekenhuizen van ga je eerder dood.
Ja, want,
want als je iemand...
Je krijgt hoofdpijn.
Ja, dan gaat het nou juist gauw dood. Maar als je iemand dan een kruis... Heb ik geleerd dus steeds van professor Smalbroek. Van Smalbroek. Ja, als je iemand aan ze hangt...
Ja.
Dan ga je ook, krijg je ook weer gauw melkzuur in je spieren. Maar, maar niet als je een voetstukje eronder zet. Want dan... Dan ga je als een jojo heen en weer van de pijn. En het duurt er 12 uur voordat je dood bent.
Oh.
Ja, dus ja, als jij alleen iemand kruisigt en die... Nou, dan ben je misschien binnen een uur is het wel gebeurd. Want dan komt die melkzuur in je spieren en je hart. Maar als je een voetstukje geeft... Dat is natuurlijk pijnlijk aan je armen, aan je polsen.
Dat jij dat allemaal weet. Dat ja, is wel heel erg...
Oh, maar ik vind folterwerktuigen altijd heel interessant om te bekijken.
Chinezen waren ook goed in folteren. Dat zal het zijn, hè?
Hoezo?
Ik wil deze discussie even...
schrokken nou juist van dat kruis. Die dachten, toen die christen eraan komen... Nou, wie neemt er nou een folterwerktuig als symbool? Dat kan nooit een goed zootje zijn.
Om de discussie even terug op te vatten. Ik wil alleen zeggen, ik geef de Fransen niet vaak gelijk... maar dan toch liever die guillotine. Er is nog een stukje nieuws over corona... gezien we het daar toch soort van over hadden. Dat het Erasmus Medisch Centrum een docent wel mag ontslaan... omdat hij kritiek had op het coronabeleid.
Je moet even eigenlijk uitkijken met guillotine zeggen... want dan gaat mijn telefoon gelijk bellen namelijk. Hij staat onder sneltoets, staat hij hier meneer nog gewoon.
Hij staat onder een sneltoets, zeg maar. Voor al uw...
snel recht, sneltoets, hoppa, guillotine.
Ja. Ik lees hier het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam staat volgens de kantonrechter in haar recht bij het ontslag van een docent. De docent werd ontslagen nadat hij kritiek uitte op het toepassen van de coronatests en vaccinaties. De man was sinds 2003 werkzaam bij het ziekenhuis als microbioloog en docent. Vanaf het begin van de pandemie uitte hij allemaal kritiek op het landelijk coronabeleid. En hij heeft op een gegeven moment een presentatie gegeven voor collega's in 2021. En hij zei dat de vaccinatiecampagne meer slechte dan goede gevolgen zou hebben voor de volksgezondheid.
Ja, ja.
En dan schrijven ze hier, hierop werd door de collega's ontzet gereageerd. Alsof hier echt, weet ik veel, iemand voor hen vermoord had. Ik,
hier is een citaat van de directeur, de verantwoordelijke voor de afdeling opleidingen.
Ja.
Een docent die wetenschap niet serieus neemt en zijn positie misbruikt om twijfel te zaaien over de wetenschappelijke en maatschappelijke waarde van vaccinaties is naar mijn mening niet welkom binnen ons researchprogramma. Maar dan wordt het natuurlijk weer onkritisch gepresenteerd alsof het een vaccinatie is zoals alle andere vaccinaties.
Precies.
Wat natuurlijk dus niet het geval is bij die coronavaccins.
Ja.
Want het is een experimenteel, niet goed, grondig genoeg getest, niet door alle procedures heen gekomen. Ja, god, wat wil je daarmee? En als je al, dus die man is juist bezig met de wetenschappelijke methode, want hij wil kritisch toetsen of deze vaccins nou daadwerkelijk inderdaad effectief zijn geweest, of dat we ze überhaupt wel vaccins kunnen noemen. En daarvoor wordt hij ontslagen. Nou, dat is totaal tegen de geest van de wetenschap.
Ja, precies. Het is de miskenning van wat wetenschap is. Dat is natuurlijk niet meerderheid van meningen. Hè? Een individu kan gelijk hebben in de wetenschap. Je moet dan...
Ja, dit is pure demagogie. Ja. Dit is,
exact. Je moet verifiëren,
falsifiëren. Maar Alfred, begrijp ik nou goed dat jij niet gelooft in de wetenschap, want de wetenschap tegenwoordig, die zegt dit en die zegt dat en die is overal zeker van. Het is absoluut veilig. En
nee,
je kunt het zonder
wetenschap
meer
is nooit
dat
zeker.
Dat is de wetenschap.
De wetenschap spreekt ook met één stem.
Ja absoluut.
Dus hij spreekt helemaal niet dit en dat. Ze zeggen helemaal niet dit en dat. Ze zeggen dit en dat is dan wetenschap. Maar dat is juist niet wetenschap.
Maar het is wel heel opvallend dat dus, notabene aan de Erasmus Universiteit, dat op die manier zo gaat. Dat is...
Juist op een universiteit, hè, waar je zou denken, juist kritisch onderzoek moet daar gelden. Je moet daar juist ruimte hebben voor dat soort meningen.
Maar is hij ontslagen?
Hij is ontslagen,
Dus hij is echt voor de rechter geweest waarschijnlijk.
Nou, hij heeft dus geprobeerd het aan te klagen, maar dat is niet gelukt.
Dus de rechter heeft hem ongelijk gegeven.
De rechter
gegeven.
Heeft gezegd dat het terecht was. Okay. Dat hij ontslagen.
Ja. Maar zeggen, dit is wel, er staat hier de kantonrechter. Dus dat is natuurlijk de eerste stap. Dat kan nog in beroep.
Maar überhaupt dat er zo geredeneerd wordt, dat is werkelijk.
Ernstig, maar het is niet wetenschap, maar weet en schop.
Weet en schop.
Nou ja, het is natuurlijk wel tot op een bepaalde hoogte best wel zorgelijk dat er zo'n soort herdementaliteit is onder medisch onderzoekspersoneel. Hè? Dit zijn niet alleen huisartsen en medische experts en chirurgen. Dit is juist de afdeling.
We moeten niet naïef doen. Volgens mij een beetje gespeeld naïef. Dit is natuurlijk politiek. En daar wordt natuurlijk enorme druk uitgeoefend op zo'n universiteit, maar dat ook wat anders ja, maar kunnen wie, zijn. Waar wie, druk wie, wordt.
Dit is denk ik niet dat er iemand bij het ministerie naar ze heeft gebeld en gezegd, hey, we trekken jullie financiering in als jullie hem niet ontslaan. Dit is denk dit ik is gewoon organisch. Ja, organisch.
Dit is echt groepsdenken. Dit is een bepaalde klasse van mensen, de heersende klasse, die zich zo heeft ingewurmd in een soort discours, dat hij gewoon geen argumenten kunt er tegen
brengen. Maar er zijn natuurlijk een aantal mensen die daar over het personeelsbeleid gaan en daar boven zitten. En een paar directeuren. Die zijn natuurlijk wel politiek te manoeuvreren en aan te sturen. En
nou ik vind wel dat ook die meneer bewijs bij zijn stellingen moet. Had er dan maar een enstof bedacht en een paar collega's flink ziek gespoten. Ik bedoel, dan was het toch overtuigender geweest dan dat je zomaar beweert deze injecties van jullie niet.
Dat volg ik niet.
Nou, Alfred. Als je beweert dat die vaccins, of hoe het heet, dat die gevaarlijk zijn, dan moet je het ook wel een beetje bewijzen dat ze gevaarlijk zijn.
Kijk, dat staat hier niet bij, maar hij heeft een presentatie gegeven. Dus ik mag toch aannemen dat hij die presentatie heeft gegeven met allemaal statistische en wetenschappelijke gegevens.
Ja, statistische dingen. Je moet een paar dood laten vallen, dan overtuigt het toch.
Dat gebeurt nu. Dat is een beetje later. Maar hij heeft dit probeert voorspellen met behulp van statistiek. Vermoed ik, hè? Ik weet niet wat hij in die presentatie gezegd heeft. Maar jij vindt het gewoon leuk om te zeggen dat er gewoon een paar dood moeten vallen. Dat is
het overtuigt over het algemeen
het overtuigt wel. Overtuigt
wel,
ja.
Laat ik zeggen, er zijn wel meer wetenschappers geweest met een goede theorie en die kwamen op de brandstapel terecht. Je kunt uit de geschiedenis toch wel leren dat je als jij een minderheid opinie hebt in een wereld met vele machten, nou, dan moet je toch met overtuigend materiaal komen.
Ja, maar goed. Maar je geeft wel een goede link naar de inquisitie in feite. Want dit is een soort inquisitie. In mensen die dus tegen het dogma ingaan.
Ja, dat is waar.
Het is een soort geloof. Het geloof in de wetenschap. Die dan precies zegt wat de machthebbers willen.
Dat is waar.
Het is een soort inquisitie.
Alleen mijn bezwaar tegen die vergelijking is dat
ze waren veel eerlijker bij de inquisitie trouwens. Hè? Ze hadden daar echt een echte advocaat van de duivel. En die mochten.
Wou ik net zeggen, want het was toch, en laat ik zeggen, in het strafprocesrecht een hele stap vooruit, de inquisitie. Daarvoor was het nog veel erger. Dus, hè? Want de inquisitie, net wat je zegt, liet er ook nog verschillende toelichtingen toe en zo. Dus hoor eens even, het zijn ruwere tijden. Ja. Maar
het feit was dat het seculier recht natuurlijk veel arbitrairer was. Want er was niet zoiets als een grondwet of wetgeving. Koning besluit en klaar.
Ja, exact.
Ja, maar die is wel door God benoemd.
Dus maar dat is eigenlijk
dat is een protestant standpunt. Hè? Dat is niet het standpunt van de katholieke kerk.
Oh, dat is wel later, ook veel later pas. De inquisitie begint een beetje in de vroeg 12e en 13e eeuw. Dominicanen, Franciscanen en zo. En dat idee van het goddelijk gegeven recht van koningen, dat is Louis de XVI zijn soort tijdperk. Dat is de 17e eeuw alweer.
Ja, nou, ik denk dat zelf dat het goddelijk recht van koning, dat bestond op zich wel. Maar het was niet zo dat ze dat konden gebruiken.
De originele versie komt natuurlijk van Charlemagne die naar de paus gaat en zich laat kronen en zich laat benoemen als zijnde door God.
Dus er zit wel iets in, maar ik bedoel, de katholieke kerk kent gewoon de tirannenmoord. Hè? Als een koning niet de steun heeft van zijn onderdanen, echt een vreselijke heerser is, dan mag je volgens de katholieke theologie zo iemand vermoorden. Dat is gewoon standaard theologie. Dus dat is toch nog wel ietsje anders dan dat. Ja.
En ondanks dat ze geen grondwetten en dergelijke hadden in die tijd, werkte het toch vaak een stuk beter wanneer, bijvoorbeeld als je kijkt naar de Magna Carta, waarin een hele groep van de lagere leenheren, de baronnen, zeiden van de macht van de koning moet ingeperkt worden. Ja. Dat is een voorbeeld, of voorbeelden van boerenopstanden. Dat de balans tussen machthebbers een stuk beter was, omdat het een gedecentraliseerde systeem was. Kijk naar de coronaprotesten, anti-lockdown protesten, et cetera, alsof dat effect heeft gehad. Mm. Dan kan je beter een middeleeuwse boer zijn die tegen de koning zegt, kan het wel minder.
Dat was in China ook. Die boerenopstanden, die konden het hemelse...
Hij gaat weer Chinees halen.
Ja, dat is dan een belangrijk deel van de wereldbevolking. Maar die konden dus het mandaat van de hemel doorbreken, hè? Als er te veel werd uitgezogen.
Het bleek dan dat de keizer niet meer het mandaat van de hemel had.
Exact,
dat was het.
Exact, ja. Nou, ik weet niet of de huidige
heeft
mensen...
Rutte het mandaat van de hemel? Ja, ik denk het niet.
Nee, dat heb ik helemaal niet kunnen vragen. Maar laat ik zeggen, hoeveel slachtoffers hij ook al offert met al die prikken. Weet niet of de goden nog zo tevreden over hem zijn.
Nou, wanneer verloor de keizer het mandaat van de hemel? Als het land niet meer bloeide, zeg maar. Nou, je kunt van Nederland veel zeggen, maar niet echt dat het nog bloeit.
Maar de boer op zand komen
wel. Heb je wel eens in
al
die kassen gekeken?
Ja. Alleen de drugs in de schip.
Wat een hoop tulpen, jongen.
En de wiet, die teelt ook weer welig.
Ja, maar het zijn wel enigszins boerenopstanden. Dus het kan nog goed komen.
Zou
ja,
ik nog is, ja? een nieuwsbericht in mogen vliegen? Want ik heb het idee dat dat toch hier verzwegen wordt.
Ja. Oh jee.
Dat is bekende activist Greta Thunberg.
Oh,
die is twee keer enorm goed in het nieuws geweest. Ja. Eén keer bij de sluiting van een Duitse mijn. Was het een mijn?
Nee, de opening denk ik toch?
Van een kolenmijn.
Van die kolenmijn. Is die nou geopend of gesloten? Ja.
Want de Duitsers die hebben geen keus meer. Die gaan nu allemaal lekker bruinkool en zo zitten stoken.
Ja, dat doen ze al sinds Fukushima. Hè? Dat doen ze al sinds 2011.
Ja, maar nu hebben ze de hoeveelheid flink opgevoerd.
Ja,
die
dachten.
Omdat ze geen gas hebben.
Ja, precies.
Ja. En wat heeft Thunberg toen gedaan?
Nou, toen deze mee met activisten die stonden te protesteren. Er waren vanuit allerlei landen waren er mensen, activisten naar naartoe gekomen om proberen de opening inderdaad tegen te houden. Mm-hmm. En later was ze nog in Davos. Om natuurlijk die mensen daar die niet zoveel van klimaat weten, van kennis te voorzien.
Ja, nee, ze ging protesteren tegen de mensen die het toch al met haar eens waren, zeg maar.
Ja, en dan was een heel leuk filmpje van de Canadese Rebel Media. Dat is een Canadees...
Boerenopstand, ja.
Die zijn niet echt oppositie, een beetje gecontroleerde oppositie. Maar
Luciferiaan.
Rebel Media is niet echt oppositie, maar ga verder.
Die hebben haar toen een aantal vragen gesteld toen ze naar het congres toe liep. En toen zat ze heel een beetje te lachen en nergens op reageren. En,
echt
autistisch. Ze schijnt inderdaad niet zo heel makkelijk in de omgang te zijn, heb ik gehoord.
Nee, maar op een hele rare manier inderdaad.
Ja, dat
vandaar
bedoelen
dat
we.
Ik ook dacht van, dit is misschien toch het satanistisch congres. Maar zo kwam ze toch een beetje over.
Is zij nou... mensen sociaal niet heel goed zijn, wil nog niet zeggen dat ze satanisten zijn.
Nee, maar je kan wel op vragen antwoorden. Het waren hele van, wat komt u hier doen?
Ja, en, precies, wat kom je hier doen?
Vindt u niet raar dat al die mensen met vliegtuigen zijn gekomen, terwijl er zo'n groot klimaatprobleem is?
Ja, en, ja want er waren 1400 privéjets, geloof ik, chartered. Ja.
Maar was ze nou zo raar geworden omdat ze een injectie had gehad? Of juist niet had gehad?
Heeft zij de injectie? Ja, ik denk
dat
het wel.
Dat weet ik natuurlijk niet.
Ik geloof niet dat ze daar publiek iets over gezegd heeft.
Nee, dat geloof ik niet. Misschien helpt het nog.
Maar de laatste keer dat ik iets van Thunberg hoorde, was toen ze dat hele verhaal met Andrew Tate had.
Oh,
die,
dat was
die,
wel
die
grappig.
Kudos
voor...
Wat is het? Die sekshandelaar in Roemenië.
Ja, ja, precies.
Was het, ja. Ik geloof dat ik geen van beide partijen nou echt heel charmant vind.
Nou, nee, niet echt. Maar het was wel grappig.
Leg eens uit, want ik wist dat...
Andrew Tate, dat is zo'n zogenaamd macho kereltje. En die zegt zo van, weet je wel hoeveel luxe auto's ik heb? En tegen Greta Thunberg. En die ga ik dan allemaal lekker aanzetten en flink
CO2 stoken. Ja.
En toen zei ze van, dank je voor je reactie. Ik zal reageren op... small dick problems.
Small dick energy at getalife.com. Ja. En toen gaf hij een reactievideo waarin, althans dat is het verhaal, hij kreeg een paar pizza's met daarop een Roemeense pizza bedrijf, waardoor de Roemeense politie wist dat hij in Roemenië was. Die hebben die pizza bedrijf gebeld en die hebben het adres gegeven. Toen hebben ze hem gearresteerd en toen is hij in hechtenis genomen. Want hij wordt dus internationaal gezocht voor sekshandel en weet ik veel wat. Mensenhandel, dat soort dingen. Ja. Prostitutie. Ja.
Dus dat is dan toch wel, dat moet ik toegeven, Greta, dat heb je dan toch weer leuk gedaan. Weaponized autism op een goede manier, zullen we maar zeggen.
En dan heb ik nog één dingetje. De oudste runesteen ooit is gevonden, gedateerd tot het jaar 200. De voorhing hiervoor is uit mijn hoofd, was het rond het jaar 600 nog wat was de oudste. Ook met het klassieke runeschrift. En ze hebben dit gebaseerd dan wel op organische vondsten daar in de omgeving. Dus
ja.
Ik durf het niet 100% te zeggen. Maar...
Nou, het leuke is dus, we weten niet precies waar de runen vandaan komen. Hè? Er zijn dus...
Nou, jawel. Die heeft Odin gekregen nadat hij een oog opofferde.
Oh ja.
In de bron van Ur.
Nee. Hij heeft ze gekregen nadat hij 9 nachten gehangen heeft aan de winderige boom. Toen viel die neer en toen heeft hij de runen gevonden. Net
weer. Oh ja, wijsheid had hij voor Mimir's bron.
Ja, hij heeft zijn oog opgeofferd, zeg maar. Maar, want er zijn namelijk ook in Portugal zijn er hele vroege vondsten gedaan van de runeachtige tekens. Dus we weten niet precies waar ze vandaan komen. Nou ja,
naartoe. Dit is wel bewijs voor natuurlijk de pre-Atlantische samenleving op de Doggerbank.
Ja, absoluut.
Ja. Dat verklaart ook waarom ze in Portugal gevonden zijn natuurlijk. Dat was wel een heel geavanceerd volk dat daar woonde.
Absoluut.
De ijstijd.
Ja. Nee, maar
mijn bron is Vark Wiekernes hierin, trouwens.
Oh, ja. Zeer betrouwbaar.
Historicus.
Hij kan ook heel veel vertellen over de placenta, heb ik begrepen.
Onder andere. Ja.
Maar het is natuurlijk niks waard. Ik bedoel, wat is dat nou, jaar 200? Wat is dat nou?
Komt hij weer met zijn... Hij gaat weer Chinees aan, hoor. Ja. Jij gaat weer Chinees aan.
8000 jaar geleden schreven die dat al op schildpadschilden. Dus waar heb je het over? Het is een soort, zoals Amerikaanse geschiedenis... jonger is dan onze staatsloterij, hoorde ik voorbij komen. Zo is dit natuurlijk ook een nulletje.
Alfred.
Een nulletje van niks.
Het is heel erg interessant om te kijken wat voor leefwereld onze voorouders bewoonden. En dat kun je heel goed zien aan de associaties van die met die verschillende lettertekens gepaard gaan, zeg maar. Dus je kunt daaruit een soort cosmologie opbouwen waarin zij leefden. En ik wil nog eentje een ding aan toevoegen. Er zijn dus verschillende runenreeksen. En dit zou dan de oude Futarch zijn, zoals dat technisch heet. En het interessante is dat ze dachten dat de oude Futarch pas rond 1200 ontstaan was. Maar het blijkt dus dat die echt veel en veel eerder al in gebruik was. Dus dat is voor degene die runen gebruiken en degene die zich in die geschiedenis verdiepen, wel heel erg interessant om te weten dat ze toen al met die cosmologie bezig waren.
Vertel eens wat van die cosmologie dan.
Ja.
Dat is het idee van de 9 werelden rondom die boom van Yggdrasil.
Ja.
Dus je hebt Vanaheim, Alfheim, Middenheim, al die Midgard.
Nee, dat is zo, maar je hebt ook, wat de runen aangaat, zie je dus allemaal associaties. Bijvoorbeeld, je hebt Vehu, dat is dan vee bijvoorbeeld. Hè? En je hebt, daarna komt Urus, dat is de oeros, zeg maar. Dus dan heb je twee stukken uit hun leefwereld. Aan de ene kant, zeg maar, de bewoonde wereld waarbij gecultiveerd werd, hè? Dus de veestapel. En aan de landbouwveestapel, en aan de andere kant heb je dan de wilde natuur. En het is interessant dat ze dus die twee dingen naast elkaar gezet worden. En zo heb je dus allemaal van dat soort paren die binnen die runenreeks aanwezig zijn. En nou ja, goed, daar gelooft natuurlijk niemand in. Maar als je dus runen trekt, hè, dus een orakel doet met runen, dan is het heel interessant om te kijken wat die relaties zijn tussen de verschillende runestenen die neergelegd worden.
Tot zover onze sjamaan.
Boe.
Zometeen steken we een vuur en gaan we er rondomheen dansen.
Ja, dat lijkt me een goed idee.
Ik geloof dat we daarmee een beetje kunnen afsluiten. We wachten spannend af tot het eind van de winter. En we wachten nog steeds af tot de economische recessie eens goed op gang gaat. En tot die tijd, tot de volgende keer.